Zoals we gezien hebben is Jesaja een profetisch boek. Dat wil zeggen niet zeggen dat hij alleen maar ze nu dan profeteert over dingen die nog komen gaan, maar dat het hele boek toekomstige voorspelling is. Vanavond zullen we daar een zeer frappant voorbeeld van noemen. Jesaja die leefde eigenlijk ver voor de ballingschap, maar hij heeft een boek geschreven waarin hij net doet, hij schrijft alsof die ballingschap er is en hij schrijft ook alsof die ballingschap ophoudt. Dus hij verplaatst zich telkens in de tijd profetisch en begeleidt het volk in een periode van honderden jaren die in de toekomst liggen. Het is fascinerend als je daar inzicht in krijgt. En we hebben toen gezegd dat eigenlijk het boek alle eeuwen overstijgt. Het begint met het aanroepen van hemel en aarde. God is de schepper van hemel en aarde. En het begint met ons te richten op Jeruzalem. En het eindigt met het nieuwe Jeruzalem. Zoals Genesis begint met hoofdstuk 1 met de schepping, Openbaring 22 met het nieuwe Jeruzalem. Zo is Jesaja een profetisch zicht over al die eeuwen heen. Vanavond gaan we kijken naar de echte troost voor Gods volk op een hele bijzondere wijze. En we hebben dan drie studies weer. De eerste is, God is de enige en er is geen troost buiten God. Alle andere troost blijkt toch niet goed te zijn, blijkt niet solide te zijn. We worden gezogen door Jesaja naar de enige troost. En dat is de knecht des Heren, de Messias. En we hebben dat de vorige keer gezien, hoe hij focust op dit ene, op die ene persoon. Jesaja 53 hebben we toen ook gezien, waarin hij plaatsvervangend sterft. Nou, we zullen zien dat God de enige is. Dan zullen we met elkaar kijken naar Kores, een koning van Perzië, die 200 jaar later leefde dan Jesaja. Maar Jesaja noemt reeds zijn naam. Nou, de moderne Bijbeluitleggers hebben gezegd dat kan niet, maar die geloven niet in profetie. Maar Jesaja deed dat al. En we gaan iets zien van Kores, hoe God hem noemde, terwijl Kores een heidense koning was. En dan gaan we zien dat God boven alle heidense koningen staat. En dat is echt de troost, hè, dat we mogen weten dat God alles leidt. En dan zullen we zien hoe de knecht, God, de knecht des Heren, zijn volk zal leiden. Nou, we gaan eerst naar Jesaja hoofdstuk 42, vanaf vers 18 lezen we even, om u iets te laten zien van het wonder van genade. Het gaat hier natuurlijk om, zoals ik al zei, om de ballingschap. Jesaja leefde daar ver voor, maar Jesaja verplaatst zich daarin. En ook om de terugkeer uit de ballingschap. Dus hij doet dat eigenlijk in één hoofdstuk. En dat is het wonder. Maar we lezen vanaf vers 18, hoofdstuk 42, even een stuk om u te laten zien hoe geweldig Gods genade is. Gij doven hoort en gij blinden slaat uw ogen op om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des Heren? Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet in gedachtenis. Gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord. De Heere had er behagen in, terwille van zijn gerechtigheid, een grote, heerlijke onderwijzing te geven. Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd. Men heeft hun allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen. Zij werden ten roof en er was geen redder, tot plundering en er was niemand die zeide, geef terug. Wie onder u neemt dit ter oren, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg. Wie heeft Jacob tot plundering overgegeven en Israël aan berovers? Is het niet de Heere tegen wie wij gezondigd hebben? Op wiens wegen wij niet hebben willen gaan en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben. Daarom stortte hij de grimmigheid van zijn toren over hen uit en het geweld van de oorlog. Dat zette hen rondom in vlam, maar zij sloegen er geen acht op. Ja, hij stak hen in brand, maar zij namen het niet ter harte. Dus een profetische beschrijving van de ballingschap. Waar het volk wel hoort, formeel bij God is, maar met hun hart ver van God af is. En dan staat er hier dat God hun overgeeft. Loslaat, bescherming loslaat. En toen zijn ze naar Babel gegaan. Nou, dat is het uitgangspunt voor vanavond. Als we met elkaar gaan kijken naar 6 prachtige bemoedigingen die God geeft. Dan weten we dat God te maken heeft met een volk dat niet wil luisteren. Een volk dat in ballingschap is. En dat ook niet het verband legt tussen de ballingschap en hun levenshouding. Dat is ook een kenmerk van onze tijd. Mensen komen vaak in nood, maar leggen geen verbanden tussen hun levenswijze zonder God en wat hun overkomt. En Jesaja gaat nu, dat is kenmerkend van Jesaja, 6 indrukwekkende bemoedigingen geven. In hoofdstuk 43, en we gaan die bekijken. Indrukwekkende bemoedigingen die je op een unieke wijze laten zien wat genade is. En hoe God handelt. En als je dat gaat begrijpen in je leven, komt er ook een enorme standvastigheid in je geloof. Dus er zijn 6 bemoedigingen. En die bemoedigingen die steunen allemaal, zoals ook hier zo prachtig staat, dat de Heere God zegt in vers 21, de Heere had er behagen in, terwille van zijn gerechtigheid, een grote heerlijke onderwijzing te geven. Hij had er behagen in om zijn gerechtigheid. Telkens wordt dat herhaald in dit hoofdstuk. God heeft geen behagen in onze ongerechtigheid. Hij heeft niet zijn genade, zijn liefde afhankelijk gemaakt van het volk, maar van zijn plan. Hij heeft een plan. En we mogen hier gerust wel zien dat het hier gaat om Israël, Gods volk, dat God op een bijzondere wijze nu gaat bemoedigen. Nou, de eerste bemoediging is in hoofdstuk 43, vers 1 tot 7. Daar staat er, maar nu zo zegt de Heere. Dus ik heb het net voorgelezen. Jullie zijn in grote zonde gevallen. De ballingschap is daar. Maar luister nu naar mijn woord, maar nu. Ja, een grote tekenstelling. Er komt een verhaal wat God gaat zeggen, wat je absoluut niet verwacht met dat uitgangspunt. Dit zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van mij. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren. En zal de vlam u niet verbranden. Diezelfde vlam als die staat in vers 25. De vlam van Babel. Het zal u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God. De heilige Israëls, uw verlosser. Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losprijs in uw plaats. En dan komt een van de teerste uitspraken in de Bijbel. Een van de bijzonderste. Omdat gij kostbaar zijt. In mijn ogen een hoge schat, en ik u lief heb, geef ik mensen voor u in de plaats en natie in ruil voor uw leven. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tegen het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer. Die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb, doet het volk uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. Zie je dat? Dus God die zegt, ik heb een plan met mijn volk en dat volvoer ik. En dat plan is niet gestoeld in mensen, dat plan is gestoeld in mijn eeuwige raad. En dit is hoe ik van het volk, hoe ik het volk zie. Het is kostbaar. Het is hoog geschat. En ik heb het lief. Ja. Gezegend ben je als je lief hebt wat God lief heeft. En wij moeten haten wat God haat. En liefhebben wat God lief heeft. Dat is wat de Bijbel leert. En dan zie je dat genade enkel stoelt in Gods hart. Vroeger zeiden ze dat God alleen maar redenen heeft in zichzelf om ons te redden. Hij heeft geen redenen in u en in mij. Hij heeft enkel maar een reden in zijn eigen hart, zijn liefde. Als hij naar ons kijkt, dan kan die ons niet op grond van onze werken redden. Zelfs zijn volk niet dat hij, en hier staat het zo bijzonder, geformeerd heb. Hè. Dus Israël is eigenlijk in de Bijbel een volk dat geschapen is. België is niet geschapen, dat is geboren, dat is ontwikkeld. Maar Israël is geschapen. Toen Abraham en Sara niet meer vruchtbaar waren, toen heeft God hen geschapen, geformeerd. Het is een wonder gebeurd. Zo was de eerste bemoediging. Vrees niet, want ge zijt geliefd. En wat een geweldige zegen is dat. Nou, de tweede bemoediging is, ge zijt getuige van de waarheid. We lezen dat ook, vers 9. Alle volken zijn samen vergaderd en de natiën hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? Laten zij hun getuigen voortbrengen, omdat zij het in het gelijk gesteld mogen worden. En men het horen en zeggen, het is waarheid. Gij zijt, luidt het woord des Heeren, mijn getuige en mijn knecht die ik verkoren heb. Opdat gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen en ben geen vreemde onder u. Gij toch zijt mijn getuige, luidt het woord des Heeren, en ik ben God. Ook voortaan ben ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? God zegt, gij zijt mijn getuige. Een van de grootste gebeurtenissen in Israëls bestaan is natuurlijk de uittocht uit Egypte. Ik heb ook die foto erbij gezet, hier die geweldige moment dat de zee openging en God zijn volk bevrijdde. Nu, Jesaja gaat ons voorbereiden op een openbaring die God geeft dat er nog veel grotere dingen zullen gebeuren dan wat daar gebeurt. Dat zal gaan komen, zegt hij. En hier zegt hij, laat alle volkeren hun geschiedenis bekijken en laat de volkeren zeggen of er zulk soort dingen gebeurd zijn in hun volk. En laten we dan kijken wie de ware God is. En God zegt dan, dan zal u ontdekken dat ik het ben. En dat ik de enige ben. Er is geen troost buiten de waarheid om. Illusie is heel ernstig, is heel fnuikend. Je kan een tijdje in een roes leven, maar zodra je dan de werkelijkheid onder ogen krijgt, kom je in grote problemen. God is de Almachtige. die heeft zijn volk gered. Vers 16 zegt het zo prachtig. Zo zegt de Heere die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren. Die wagen en paard doet uittrekken. God heeft een weg gebaand door het water. Er is geen volk op aarde dat zo'n geschiedenis heeft als Israël. Waarmee het volk mag steunen op die almachtige God. En dat zegt hij dan ook. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. Maar dan zegt hij daarbij in vers 13. Ook voortaan ben ik dezelfde. En niemand redt uit mijn hand. Ik werk en wie zal het keren? Wat een geweldige bemoediging. En als je nou naar de Joden kijkt, dan weet je dat ze daarop gebouwd hebben. De derde bemoediging. Die lezen we in vers 14 en 15. Zo zegt de Heere uw Verlosser, de Heilige Israëls. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Om uwentwil zend ik iemand naar Babel. Dit is de eerste keer dat in Jesaja hier Babel wordt genoemd. Als zijnde de plaats van de ballingschap. Dus nogmaals, Jesaja leefde 200 jaar daarvoor. En die weet dat profetisch. Maar die gaat ervan uit dat het hier is. Hij spreekt profetisch. Ik zend iemand naar Babel. En straks zullen we gaan zien wie dat is. Dat is Kores. Die er naar Babel zendt. De Almachtige doet dat. En we zullen zien dat Kores God niet kent. Maar dat God hem gebruikt voor zijn volk. En doe al de Galdeën als vluchtelingen afdalen naar de schepen waarover zij jubelden. Ja. Dus er zal iets gebeuren. Die mensen zijn trots. En hun trots, dat zal hun ondergang worden. En waarom is dat? Ik, de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Nou, hier zien we dus een geweldige bemoediging in al die lieflijke namen. Er zijn er vier. Ik de Heere. En je ziet dat in je Bijbel. Ik weet niet hoe het in de nieuwe vertaling is. Maar in onze vertaling staat het met vier hoofdletters. Ja, zie je dat? De ene is een extra hoofdletter. Maar ze staan, alle vier zijn ze hoofdletter. Dat betekent dus dat staat Yahweh. Ja, Yahweh. De bijzondere naam die God heeft geopenbaard toen... Toen Mozes geroepen werd. En Mozes zei, maar als het volk nu zegt, we luisteren niet naar jou. Wie heeft jou gestuurd? Dan moet je zeggen, Yahweh heeft mij gestuurd. Ik ben die ik ben, betekent dat. Ik ben de onveranderlijke. En hier zegt de Heere God, ik ben de onveranderlijke. Ik heb beloofd aan Abraham jullie tot een groot volk te maken. Ik heb beloofd dat door Abraham, door jullie, de wereld bereikt zal worden en dat zal nooit veranderen. Ik ben die ik ben. De Heilige, de enige aparte, de Schepper van Israël. Opnieuw, de Schepper van Israël. Je kan er niet omheen in de Bijbel. Er staat nooit de Schepper van België. Schepper van hemel en aarde, maar ook de Schepper van Israël. Israël is een totaal apart volk in Gods plan. Waarvoor hij strijdt. De koning. Een geweldige bemoediging hier. Door te zien dat God iemand zendt naar Babel. Vanuit Perzië. Ter wille van zijn volk. En let erop. Zo gebeurt het nu nog steeds. God gebruikt de volkeren voor zijn plan. En hij roept de volkeren op om voor hem te buigen. Nou, een vierde bemoediging. Die is ook heel bijzonder. Ik maak iets nieuws. Vers 16 zegt, zo zegt de Heere die door de zee een weg baant. En een pad door machtige wateren. Die wagen en paard doet uittrekken. Krijgsmacht en helden. Tezamen liggen zij neder. Zij staan niet weer op. Ze zijn uitgeblust. Als een vlaspit uitgedoofd. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde, zegt de Heer. En let niet op wat oudtijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal ik het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Nou, goed even opletten. Dus Jesaja is profetisch bezig met de ballingschap. We hebben nu gezien dat hij zegt, jullie zitten in de ballingschap. En nu gaat hij spreken over, maar jullie worden bevrijd uit de ballingschap. Ik ga Kores zenden, iemand naar Babel. En jullie gaan uit de ballingschap zullen geleid worden. En dan neemt God het voorbeeld vanuit Egypte. Hij zegt, in jullie geschiedenis is er een gebeurtenis geweest dat ik u uit Egypte haalde. Met de 10 plagen. En ik heb de zee geopend. Maar nu zegt God, pas op, daar moet je niet aan denken. Dat is niet het grootste. Er gaat nog iets groters gebeuren. Ik ga iets nieuws doen. Want zegt hij, als jullie dan uit die ballingschap komen, moet je opnieuw door de woestijn, zoals ze uit Egypte trokken door de woestijn. Nu moet je 2000 kilometer door de woestijn. En ik zal je in die periode, wat met Ezra ook gebeurd is, zal ik je op een wonderlijke wijze zal ik je bevrijden. Zal ik je voor de jakhalzen bewaren. En dan gaat hij verder. Lees maar in vers 9. Ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken. Rivier in de wildernis. Het gedierte van het veld zal mij eren. Jakhalzen en struisen, want ik geef water in de woestijn, de rivier in de wildernis, om een uitverkoren volk te drinken. Het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Ja. Wat prachtig om daar oog voor te krijgen, dat Gods profetie waar wordt. Hè. Wij zijn al een stuk getuigen van deze heerlijke dingen, en we mogen deze dingen ook in ons persoonlijk leven toepassen. Want dit zijn de beloftes, dit is in Gods hart. God wil de toekomst, wil hij doordat zijn hart zo uitgaat naar de wereld, wil hij voor ons bemoedigend laten zijn, door welke moeilijkheid je ook gaat, ik zal voor je zorgen. Dat is de vierde bemoediging. Dan een vijfde, ook heel bijzonder, vers 22. Doch mij hebt gij niet aangeroepen, o Jacob, of u om mij moeite gegeven, o Israël. Gij hebt mij de schapen, uw brandoffers, niet gebracht en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u niet lastig gevallen om spijsoffers en ik heb u geen moeite aangedaan om wierook. Gij hebt mij voor zilver geen kalmoes gekocht en met het vet uw slachtoffers hebt gij mij niet gelaafd. Nee, gij zijt mij lastig gevallen met uw zonde. Hebt gij mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheid? Ja, dit is weer Jesaja. Jesaja, dat doet hij zoveel op en neer. Weet je wel, geweldige dingen. En dan de ernstige zonde van het volk. En hier is dat zeer belangrijk. Want dan zegt God in vers 25, ik ben het die uw overtreding uitdelg. Om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Nou, deze tekst doorgloeit het hele gedeelte. Ik ben het die uw overtreding uitdelg. Uitdelgen betekent dat God die onzichtbaar maakt. En dat doet hij niet om het volk, maar dat doet hij om zijn eigen naam. Ja? Zoals in Psalm 23 zo staat, hè. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechtsporen om zijns naamswil. Altijd. In de Bijbel is dat zo. God redt mij niet om mij. Hij doet het om zijn naam. Dat geeft je zoveel ruimte om met God te leven, ook als je een zondig mens bent. Als er een zwakte in je leven is. Daar mag je geen misbruik van maken, want dat is zo teer, dat is zo geweldig, maar dat mag je wel geweldig troosten. Ieder heeft zijn eigen zwakte en zijn noden. En wij horen zo vaak van mensen, ik had vandaag nog een vriend aan de lijn, ik ben kapot voor de Heer, Wout, zegt hij dan. Ik ben kapot voor de Heer. De Heer heeft mij verworpen. En dan zeg ik, allee, laat ons eens Jesaja hoofdstuk 43 vers 25 lezen. Hij doet het om zijn naams wil. Hij hebt je bij je naam geroepen en je bent van hem. Zo. Dat is geweldig. Zo, dit is een geweldige bemoediging. Ik delg uw overtredingen uit. Geen misverstand mogelijk. Niet, God heeft geen verkeerd inzicht in het volk. God kent het volk door en door. En hij doet het om zijn naams wil. En dan zegt hij, maak mij indachtig, laat ons te samen richten. Spreek op, opdat gij in het gelijkgesteld mocht worden. Uw eerste vader heeft al gezondigd. En uw woordvoerders hebben tegen mij overtreden. Daarom ontwijden ik oversten van het heiligdom. En gaf ik Jacob prijs aan de ban. Israël aan beschimping. Maar ik zal uw ongerechtigheden, ik zal uw zonde uitdelgen. En dan de zesde bemoediging. Die is ook prachtig. Weet je, als onze zonden vergeven zijn, is dat iets geweldigs. Maar er is een beetje valse leer in onze evangelische kringen. Vind ik wel eigenlijk. Wij hebben eigenlijk het christendom helemaal verengd tot vergeving van zonden. Maar dat is enkel maar de deur waardoor je binnenkomt. Daarna komt het pas. Vergeving de zonde is enkel de barricade weghalen, zodat je bij de Vader mag komen. Want met de Vader wandelen is veel meer dan dat je zonde vergeven zijn. En het is vaak heel triest dat in ons midden er heel veel mensen die heel hun leven besteden aan de vergeving van zonde. We moeten wandelen met God. En natuurlijk blijven we zondaren, natuurlijk blijven we nederig. Maar God heeft een opdracht gegeven. En God wist dat. En daarom staat het de volgende bemoediging in vers 4, hoofdstuk 44 vers 1. Maar nu hoor, o Jacob, weer, maar nu. Die grote tekenstelling, hoor u Jacob, mijn knecht en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker. En van de moeders... Van de moederschoot aan uw formeerder, die u helpt. Vrees niet, mijn knecht Jacob en Jeschurun, die ik verkoren heb. Want ik zal water gieten op dorstigen en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomeling. Zij zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken. De een zal zeggen, ik ben des Heren, en de andere zal zich noemen met de naam Jacob. En de derde zal op zijn hand schrijven van de Heere en de naam Israël aannemen. Hier zegt God eigenlijk, lieve mensen, als je nou de zonde uitgedelgd zijn, daar kom je niet ver mee. Weet je, je hebt de geest van God nodig. En dat is de boodschap ook, hè, waar wij altijd mee bezig zijn. Je hebt Gods geest nodig. En God schenkt die ook. Maar die geest moet in ons leven ruimte krijgen, de Heilige Geest. Vervuld zijn met Gods geest. En God heeft dit programma voor Israël. Zes prachtige bemoedigingen, die we dus in de eerste studie met elkaar opnieuw gaan bekijken. Uitgangspunt is niet het volk dat God dient en dat heilig leeft, maar uitgangspunt is God die zo Israël zo kostbaar acht en die Israël zo hoog acht, hoog inschat en het van harte lief heeft. Dat is ons uitgangspunt. Goed, en dan gaan we eens kijken naar die man, die Kores, de herder van de Heer, die is koning van Perzië. We hebben al gezien dat in hoofdstuk 43, vers 14, zegt de Heere, zo zegt de Heer, uw verlosser, de heilige Israëls, om uwentwil zend ik iemand naar Babel. Dat is deze man. Kores. Die leefde, had ik eigenlijk andersom moeten zetten, maar die leefde in 550 zo, en Jesaja leefde in 750. Dus Jesaja leefde voor Christus 200 jaar eerder. En die kende die naam al. Die wist hoe die heten zou. Dat is profetie. Dat is het enige boek die dat heeft, dat is dit boek. En natuurlijk zijn vanuit de kerk notabene is er de roep gekomen om dit boek belachelijk te maken. De kerk heeft zelf de boodschap kapot gemaakt. Maar ik heb u dat ook gezegd, dat in Qumran, in Israël, op een indrukwekkende wijze, na 45, toen Israël tot het dieptepunt was gedaald, en in 47 wordt de grootste vondst archeologisch aller tijden wordt gedaan door een klein jongetje die een schaap kwijt is en die zoekt in de rotsen en met stenen gooit om dat schaap te vinden. En dan één steen gooit hij tegen een hele vergadering of een hele serie kruiken. En dan gaat hij daar naartoe. Een geweldige groep kruiken en allemaal boekrollen in. En het paradepaard die van die boekrollen zijn, is een totale boekrol van Jesaja. Van begin tot het einde. Tot dan hadden wij de oudste geschriften van Jesaja, waren ongeveer van 800 jaar na Christus. Dat was de oudste ongeveer. En nu kregen we ineens in handen een boek van Jesaja van 200 jaar voor Christus. Zo uit die kruik. En blijkt precies in orde te zijn. Hier en daar een schrijffoutje, maar geen enkel principieel verschil. En het blijkt dat Jesaja één boek is. Terwijl ze de moderne wetenschap hadden gezegd dat dat drie boeken waren. Die veel later geschreven waren. Die later geschreven waren na Kores. Want zeggen ze, het kan nooit zijn dat Jesaja de naam van Kores wist. Maar Jesaja wist dat wel. Want God had het hem geopenbaard. Zo. Kores. God heeft het wereldgebeuren in zijn hand. God leidt de volken. Hoe onvoorstelbaar het voor ons ook lijkt. God gaf aan Kores de opdracht om Babel, om de Joden in Babel terug te laten keren. Om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. In Jeruzalem te herbouwen. En God deed dat op een wonderlijke wijze. Nou, Jesaja wist wie God was. In hoofdstuk 40 zegt hij dat hij koningen aanstelt en koningen afzet. En hier krijgen we indrukwekkend dat God koningen gebruikt. Nou, dit zijn de termen die Jesaja, die God aan Kores geeft. In hoofdstuk 48, vers 14, wordt die Kores genoemd. Vergadert u allen en hoort, wie onder hen heeft dit verkondigd? Hij die de Heere lief heeft, zal zijn welgevallen voltrekken aan Babel en zijn macht aan de Galdea. Degene die de Heere lief heeft. Kores is een geliefde van de Heere God, een instrument in Gods hand. Of hoofdstuk 44, vers 28, waarin we dit lezen. Verdroog uw rivieren doe ik opdrogen, die tot Kores zegt, mijn herder. Hij zal al mijn welbehagen volbrengen, door tot Jeruzalem te zeggen, het worden herbouwd en de tempel worden gegrondvest. Wat een prachtige tekst. Hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Gods verlangen voor zijn volk gaat Kores volvoeren. In hoofdstuk 46, vers 11, staat er die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land, de man van mijn raadsbesluiten. Ik heb gesproken. Dit is de man van Gods raadsbesluit. En dan krijg je in hoofdstuk 44, vers 28 nog een keer, waar staat mijn herder. En dan natuurlijk in hoofdstuk 45, vers 1, waar het om Kores gaat, staat er zelfs, zo zegt de Heere tot zijn gezalfde. tot Kores, wien rechterhand ik gevat heb, om volkeren voor hem neer te werpen, en lenderen van koningen omgord ik, om deuren voor hem te openen. Geen poorten blijven gesloten, ik zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen. Koperen deuren zal ik verbreken en ijzeren grenzels verbrijzelen. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet dat ik de Heere het ben die u bij uw naam riep. De God van Israël, terwille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Gaf ik u een erenaam, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heere, en er is geen ander, buiten mij is er geen God. Ik omgorde u, hoewel gij mij niet kendet. Opdat men het weten, waar de zon opgaat en waar ze ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere. Voilà. Wat een fantastische zaak. Weet je, wees niet bang van Obama. Wees niet bang van Poetin. Wees niet bang van wie ook. De enige die de leiding heeft, is onze Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die zijn plan zal volvoeren met deze wereld. En Israël daar een grote plaats in heeft. Zo. Die Kores is dus heel bijzonder. Nou, Kores die heeft dan in Ezra, die dan uit, met een grote groep door de woestijnen is getrokken, die op de Heer vertrouwden ook. Dit staat er: in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere, omdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. Jeremia heeft het einde van de ballingschap geprofeteerd, de geest van Kores, de koning van Perzië, op om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschriften, deze oproep te doen. Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Judea. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God, zij met hem. Hij trekken op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwen het huis des Heeren, de God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont. En een ieder die overgebleven is, van welke plaats ook, waar hij als vreemdeling vertoeft, die moeten zijn plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud, met haven en vee, behalve de vrijwillige gaven voor het huis van de God die in Jeruzalem woont. Ze mogen gaan en ze krijgen goud en zilver mee. Terwille van Gods plan. Kores zal helpen. God doet het terwille van zijn volk. En hij doet het opdat eens alle mensen hem zouden eren. Zo heb je ogen open voor de heerlijkheid van Gods werk wereldwijd. En ja, terwille van zijn volk. Het is zo belangrijk dat wij Jesaja begrijpen in deze zaak. Jesaja, zoals ik al gezegd heb, focust op de knecht des Heren, de Messias. Die ene persoon waar alles om draait. Maar die Messias die komt uit dit volk Israël. En terwille van zijn plan dat hij wil volbrengen met zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias, heeft hij dat volk lief. En dat volk zal hij bewaren. Zo heb lief wat God lief heeft. Zo dan tenslotte onze derde studie. Die zal gaan over Jesaja 61. En daar gaan we ook nog even naar kijken. Omdat dat dan het herstel is van hoe God dan uit die enorme nood, wanneer Israël uit de ballingschap is gekomen, ook uit de grote ballingschap van alle volkeren, de ballingschap van nu van 2000 jaar, waarin Israël nu naar zijn eigen land is gekomen, hoe God dat op een magistrale wijze zal gaan doen. Dus deze passage van Jesaja 61 is een heel bijzondere passage, omdat dat de passage is die de Heer Jezus, toen hij in Nazareth was, aan het begin van zijn bediening, toen was hij in de synagoge daar en toen werd de boekrol aan hem gegeven, de boekrol van Jesaja, en toen sloeg hij hem open en toen kwam het op Jesaja 61. Dit gedeelte. De geest des Heren, Heren, is op mij. Dat is een fantastisch gedeelte. Hier hebben we de Messias, die dan als Israël uit de ballingschap is, uit de wereld, is bevrijd en in zijn volk komt en de Messias komt terug, dan is het, de geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen, aan ontmoedigen om te verbinden, gebrokenen van hart. Nou, dit gedeelte kent eigenlijk drie belangrijke pericopen, passages. En de eerste is, het is een toespraak van de knecht zelf. Dat is een heel mooi hier. Die knecht, dat is de Messias, die wordt niet door een ander voorgesteld. Die stelt zichzelf voor. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Zou ook niet kunnen. Niemand kan die voorstellen. Niemand kan zeggen, hier hebben we de Heer Jezus. Waar hij is, heeft hij de leiding. Niemand kan hem in waarde schatten. En hij vertelt hier dat hij zal komen. Als hij dan in Capernaum is, of in Nazareth, in de synagoge, dan leest hij dit voor en zegt hij, hier sta ik. Het is vervuld. Dit is wat Jesaja bedoelt. Dat ben ik. En dan mensen hangen aan zijn lippen. En 10 minuten daarna willen ze hem van de berg afgooien. Omdat hij zich in deze geweldige plaats, in deze zoon, deze Messias, dat hij dat zegt dat dat is. En wat zegt hij dan? Hij zegt om vers 2, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. En een dag de wraken van onze God. Beide komen uit Gods waarheid. Welbehagen, maar ook de wraak. Er komt een moment, en we weten niet hoe dicht het daarbij nabij is, dat de genade ophoudt. Nou, laat me er nog iets van zeggen, want dat is zo belangrijk. Dus hier, het welbehagen des Heren en de dag der wraak. Nou, eerst gaat Jesaja over het welbehagen des Heren spreken in dit hoofdstuk. Pas in 63 pakt hij de wraken erbij. En de Heer Jezus in Lucas noemt wraken niet. Die noemt enkel het welbehagen des Heren. Want hij zegt, nu is het een tijd van genade. Straks komt de wraak. En dat is een kolossaal moment. Als God de deur sluit van de ark, ben je verloren. Als je er niet in bent. Ja? Als God de deur sluit van de ark, ben je verloren. Nu is het zo dat God een God is die heilig is, die toornt. Maar op dit moment leven wij in de tijd van genade. Dat betekent dat God zijn toorn afbuigt op zijn zoon. En daar legt hij zijn toorn op. Maar er komt een moment dat de genadetijd ophoudt. En dan is het zo dat de zonde, de straf op de zondaar, wij zijn nu zondaren en wij ontvangen genade. De toorn komt op Jezus, maar dan wordt de zondaar en de toorn op de zonde bij elkaar gebracht. Dan hebben de mensen het medicijn van God verworpen. Dus het is een dag van welbehagen des Heren en een dag van wraak. Nou, het welbehagen des Heren is het jubeljaar. Het is het jaar van de ramshoorn, zoals dat eigenlijk oorspronkelijk er staat. En de Heer Jezus noemt dat hier. Hij is degene die dat opent. De tijd van de het welbehagen des Heren. In oud-testamentische termen betekent dat daar alle schulden kwijtgescholden werden. Iemand kreeg zijn oorspronkelijke gronden terug. De gevangenen werden bevrijd. En dat wordt hier allemaal genoemd. Geestelijk is dat natuurlijk ook zo. Als je dat kent in je leven, is dat zo fantastisch. Zo die Heer, die toespraak van die knecht, is geweldig. En dan eindigt hij zijn toespraak door te zeggen, vers 4, zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroegere tijd doen en reizen. Ja, er zal herstel zijn. En dan het tweede in deze toespraak is dat de Heere dat bevestigt. In vers 7 zegt hij, in plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding. En in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel. Zij zullen zijn dan in hun land, zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding krijgen. Blijvende vreugde zal hun geworden. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof. Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hun sluiten. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn. En hun nakomelingschap te midden van de natiën. En allen die hen zien, zullen erkennen dat zij het nageslacht zijn dat de Heere gezegend heeft. Ja, geweldig. De Heere pakt het over. En de knecht wordt bevestigd door de eeuwige God. En dan jubelt het volk en daar eindigen we mee. Dan komt er een van de mooiste lofzangen uit de Bijbel, nietwaar? In vers 10, ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt. En gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. Nou, dat is geweldig. Weet je, en dat is, hier krijgen we een principe waar we enorm naar moeten verlangen, ook als gemeente. Weet je, aanbidding is een natuurlijk gevolg van het zien van Gods zegen. Een gemeente die echt aanbidt, dat is een spontane uitbarsting, een verwondering. Een gemeente die gemaakt aanbidt, is eigenlijk voor de Heer heel vervelend, gruwelijk. Maar een volk dat kent die diepte van de zonde, zoals Jesaja dat geschilderd hebt, zoals ik dat voorgelezen heb, en de genade leert kennen, die gaat dit loflied zingen. Ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed. Hij heeft mij bekleed. En Hij heeft mij omhuld. Niet ik heb de klederen aangedaan. Hij heeft ons gekleed. Hij heeft ons omhuld. En Hij heeft het gedaan. En dat is... we zien daar zo naar uit. Hè? Zondag weer. Als je komt, dat je je voorbereid hebt. Thuis. Kom niet naar de kerk om iets te halen. Maar kom om iets te brengen. Ik ben in Terneuzen zondag. En als ik daar dan zit, en dan weet ik het binnen 10 minuten. Dan zeg ik, Heer, het gaat niet. Ik kan dit niet trekken. Wat moet ik doen? Maar ik daar zit en er is lofprijzing. Dan zeg ik, wauw, Heer. Ze gaan het uit mij trekken. Gij gaat het doen. Gij zijt er. Dat is wat we nodig hebben. En u bent verantwoordelijk. Zangleiding doen is afhankelijk van de zangleider. Maar dat is maar één ding. Preken is afhankelijk van de preker. Maar dat is maar één ding. Maar dat is een dialoog. Niet geen monoloog. Als er honger is, dan gaat God dat machtig zegenen. Als er geen honger is, dan word je doodmoe. Doodmoe. En zo laat ons deze lofprijzing, die kunnen we die ook zingen, hè? Dit is een lied ook, hè? Maar laat ons die lofprijzing goed bekijken. Lofprijzing komt uitsluitend uit het echte ervaren van genade. Zodra je, dat is een natuurlijk antwoord op de genade. Als je die ziet, zeg je, wauw, Dat is fantastisch. Wat een heerlijkheid. Mijn ziel juicht, want Hij heeft mij bekleed. Zo laat ons bidden. Ja, Heer, we smeken U erom dat we in ons leven, voordat we sterven, het mee mogen maken. Dat dit lied gezongen wordt, ook in België. Niet als een aangeleerd lied, niet als een lied dat door zeer begaafde muzikanten op noten is gezet, maar een lied dat een uitbarsting is van het hart dat de genade heeft geproefd en gezien. Daar wil ik U zo voor bidden. Wilt U zondag ook rijk gaan zegenen? O Vader, wilt U ons hart echt op U gaan richten? Dat we mogen uitzien naar de nieuwe dingen die U doet in ons midden. Daar bidden wij U voor, in de naam van Jezus.